De aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran gaan door, terwijl Iran raketten op Israël blijft afvuren. De afgelopen nachten vielen daarbij doden in Israël, onder meer door het gebruik van clusterbommen. Wat betekent deze escalatie voor de bevolking en hoe realistisch is regimeverandering in Iran als oorlogsdoel? En hoe zit het met het Israëlisch offensief in Libanon? We bespreken het met Raouf, leraar Midden-Oosten-deskundige. Ook in Nederland is de impact van de oorlog voelbaar. Meerdere aanslagen op Joodse instellingen zorgen voor onrust. Hoe kunnen christenen nu naast Israël en de Joodse gemeenschap staan? Bij mij aan tafel dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, ik noemde net al in mijn introductie dat er een aantal aanslagen zijn geweest. Daar hebben we in een eerdere uitzending uitgebreid over gehad. Op de synagoge in Rotterdam, het Geider, de Joodse school in Amsterdam. Wat deed dat met jou, dat nieuws?
Dat raakte mij enorm, ook omdat je wordt dan eigenlijk opnieuw geconfronteerd met het feit dat een oorlog die letterlijk duizenden kilometers bij ons vandaan speelt, dat die hier consequenties heeft voor mensen die niet eens in Israël wonen, daar, ja, waar ze zijn wel Jood, dus sec alleen omdat ze Jood zijn.
Ja.
En of dat een bepaald instituut of een synagoge, of in dit geval inderdaad een school, die al heel erg bewaakt wordt, die al ongeveer op een vesting lijkt als je er langskomt, dat dan gebeurt, dat is van meer dan een bepaalde symboliek. Mm-hmm. Het laat iets zien van wat doen wij onze Joodse medemensen aan.
Was je geschrokken ervan?
Eigenlijk kwam het, nee, in alle eerlijkheid, nee. Omdat je komt zoveel rare dingen tegen dat inderdaad helaas kan gebeuren. En ik vind het ook erg belangrijk om, er zijn gelukkig geen slachtoffers bijgevallen, maar ook absoluut ook te bidden, niet alleen voor vrede in Jeruzalem, maar ook in Mokum, zou ik zeggen, in Amsterdam, maar ook Rotterdam, op andere plaatsen.
Ja.
En dat het erg belangrijk is om daarvoor te bidden.
En dat te blijven doen.
En dat, absoluut.
Ja, en solidair te zijn natuurlijk, want op dinsdagavond 21 april, dat is de onafhankelijkheidsdag van Israël, Yom HaTzmaut, dan willen wij als Christen voor Israël een grote solidariteitsavond organiseren. Dat doen we in het midden van het land. Solidair met Israël, maar natuurlijk ook met onze Joodse gemeenschap hier in Nederland. Waarom vind jij dat een goed moment om dat nu juist te doen?
Als er ooit een moment is om dat nu te doen, waar het zo spannend is, waar je ook gewoon van beseft, jongens, wat speelt er letterlijk nu wereldwijd? In hoeverre, hè? Is het een soort olievlek? Olievlek een beetje overdrachtelijk bedoeld, maar ook letterlijk die zich steeds verder gaat uitspreiden. Dan is het heel belangrijk om, waar we allemaal meningen hebben, om te beseffen dat het draait om Jeruzalem. Het draait uiteindelijk ook om Israël. En waar nu dan Amerika en Israël gezamenlijk optrekken. En dan is het van het grootste belang om juist nu Israël daarin te zegenen.
Mm-hmm.
En zegenen heeft te maken met spreken van goede woorden, maar heeft ook te maken met de plaats erkennen die God gegeven heeft. En dat wij dat dan, en nog in alle bescheidenheid, met elkaar mogen en kunnen doen, is, dan zou ik letterlijk zeggen, allen daarheen.
Ja,
als letterlijk
dat is ook
iedereen
gelijk
erheen komt, dan hebben we mogelijk te weinig plek, maar we kunnen een aantal mensen bergen.
We kunnen best wel wat mensen bergen, inderdaad. Ja. Meer informatie kunnen mensen vinden op onze website cvi.nl/israel78. Daar kun je dus de informatie vinden. Wie zijn de muzikanten? Hoe ziet de avond eruit? En belangrijker misschien, hoe kan ik een kaartje reserveren? Want we hopen inderdaad dat er heel veel mensen naar deze avond komen op 21 april. Om solidariteit te laten zien met Israël en met de Joodse gemeenschap. Jij gaat ook spreken op die avond. Ja, hè? Waar ga je het over hebben?
Ik ga het hebben over het feit dat er een prachtige tekst in de Bijbel staat. Ik heb hem trouwens hier voor me, uit Psalm 102.
Mm-hmm.
Er staat dat er mensen, staat er, deernis hebben over het puin van Jeruzalem.
Dat is een oud bollig woord.
Inderdaad, dat betekent dat ze treuren om het puin. Dat God zelf dat trouwens ook doet. Maar dat je dus echt treurt om, zeg maar, het puin, de ellende van Jeruzalem. En dat er dan ook staat dat er een moment gaat komen, dat vind ik ook zo mooi, dat er het gekerm van gevangenen wordt gehoord. En dan staat er losmaken van degene die ten dode zijn opgeschreven, zodat men de naam van de Heere zal vertellen in Sion. Er is maar één Sion, het echte Sion, dat is natuurlijk in Israël. En zijn lof in Jeruzalem, dus Jeruzalem. Wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen en de koninkrijken om hem te dienen. Daar zit zoveel hoop in, Sarah, dat aan de ene kant, ja, wat gaat er allemaal nog gebeuren? Maar dit scenario, dat staat vast. De volken zullen eenmaal op komen naar Jeruzalem. Niet ook mogelijk om het aan te vallen, hoe dan ook, maar ook om God te gaan dienen. Mm-hmm. Nou, dat is ook samenkomen, dus we moeten echt bij elkaar gaan komen, ja. Die 21ste.
Het is een solidariteitsavond, hè? Ja. Op welke manier voel jij je solidair met Israël?
Doordat ik weet vanuit Romeinen 11 dat ik letterlijk geworteld ben daar in die edele olijf, symbool van Israël, symbool van het Joodse volk, symbool van de Bijbel, symbool van de verbonden. En dat er dan ook staat, die wortel, die wordt niet door ons gedragen, nee, die wortel draagt ons. Mm-hmm. Dus ik mag in diverse kerken en gemeenten spreken. En ik vind het altijd een van de mooiste dingen dat ik me realiseer. Al die prachtige, vind ik het ook vaak heel mooi, die verschillen in kerken en gemeenten. We worden letterlijk gedragen door Israël, door het Joodse volk, door wat God, door de Heer Jezus, door wat God in zijn woord daarover zegt.
Brengt dat ook dan met zich mee dat ons lot ook verbonden is aan dat van Israël? Dus ja. Als het met Israël goed gaat, dan gaat het met ons goed. Als het met Israël niet zo goed gaat, dan gaat het met ons niet zo goed.
Die lotsverbondenheid is een absoluut feit. En ik denk dat je, als je dat ook ziet, hè, wat de Heere God zegt, hoe je daarmee omgaat, als het gaat over zegenen of over de vervloeken, dat heeft enorme consequenties. Mm-hmm. Ook voor onszelf, met name ook voor onszelf, dat we heel voorzichtig moeten zijn, ook met, vind ik, van het leveren van kritiek. Nee, dan moet je altijd, ja, niet alles gaat er goed, nee, natuurlijk niet. Dat weet ik ook wel. Maar het is en blijft het volk van God. En wij zijn de generatie die, mijn zinziens, grootste teken van de eindtijd voor onze ogen zien gebeuren. Daar kon Jeremia, 2500 jaar geleden, alleen maar van dromen. Ja. Wat hij ook letterlijk deed, maar ook letterlijk de woorden van God heeft gesproken. Dit gebeurt nu voor onze ogen.
En wat er ook voor onze ogen gebeurt natuurlijk, is al die oorlogen, ja. Waar we het zo meteen ook met Raouf, leraar, over gaan hebben. Maar de oorlogen, hè, en de actualiteit in Israël, verandert dat wat jou betreft iets aan jouw steun die jij hebt voor Israël, of die jouw steun die jij geeft aan het Joodse volk?
Op het moment dat je zegt, ik sta echt achter Israël, en dan kun je zeggen, hoeveel procent? Ja, voor 100% sta ik achter Israël. Dus ja, meer kan het niet worden. Het is iets waar alleen me realiseer van, zeg maar, dat effect, hè, van dat het allemaal draait om Jeruzalem, letterlijk dat het daarom draait, wat daar gebeurt, dat is zo een duidelijk Bijbels gegeven, dat je beseft van, maar wacht even, nu zie ik dingen gebeuren. Ja, natuurlijk moet en mag ik achter Israël staan. Ja. Dat is belangrijker dan ooit tevoren. Om zo te zeggen, deze boot van wat God aan het doen is, mag je echt niet missen.
En daar gaat ook deze avond over dus. Ja. Op 21 april is achter Israël staan, solidair zijn met Israël, solidair zijn met de Joodse gemeenschap in Nederland. Is dat wat jou betreft meer een opdracht of een zegen voor jou?
Voor mij is het een opdracht. En een opdracht, als je die doet en dan kijk een opdracht, dan klinkt iets van, ja, je moet, of je het leuk vindt of niet. Nee, het is een geweldige opdracht. En het is een geweldige, mag ik het zo een beetje onderbiedig zeggen, hobby om mensen te zegenen, maar om Joodse mensen juist te zegenen, die dit zo nodig hebben. Hoe zou je je voelen als je alleen omdat je Joods bent, ik kom uit Zeeland van origine, alleen omdat je Zeeuw zou zijn, dat is nog niet tegelijk verleidbaar, maar dat je dan op die manier uitgekozen wordt en benadeeld wordt en aangevallen wordt en bedreigd wordt. Verschrikkelijk is dat. Ja. Dus het is een echte opdracht. En die opdracht die brengt heel veel zegen met zich mee.
Ja. We hebben het al een beetje over de oorlog, over de actualiteit. Die oorlog die domineert natuurlijk ook het nieuws. De oorlog die nu gaande is in het Midden-Oosten, in Iran, in Israël, ook in Libanon. Daar gaan we het over hebben met Midden-Oosten-deskundige Raouf, leraar. Raouf, leraar, van harte welkom in de uitzending. Afgelopen nacht zijn er in Israël in elk geval 3 Palestijnen op de Westbank omgekomen. 1 gastarbeider in Israël door de Iraanse clusterbommen. En op woensdag was ook al een ouder Israëlisch echtpaar in Ramat Gan omgekomen, ook door Iraanse clusterbommen. Heel veel raketten die uit Iran worden afgevuurd, die worden neergehaald, maar die clusterbommen niet. Hoe komt dat?
Ja, clusterbommen zijn heel ingewikkeld om ook neer te halen. Wat het Iraanse regime doet, is dat ze ballistische raketten sturen, waar ze dan zeg maar een soort van kop, een warhead in het Engels, opzetten. Waar dan een clusterbom in zit. En een clusterbom is eigenlijk een soort van bom die wordt, niet zo heel hoog in de lucht, wordt die een soort van vrijgelaten en losgelaten. En er vindt een hele, hele kleine explosie plaats, waardoor eigenlijk die bom ontstaat in soms 100, 200, 300 kleine bommen, die dus overal neervallen. En die clusterbommen die zijn ook expres bedoeld om natuurlijk zoveel mogelijk schade aan te richten en zoveel mogelijk mensen natuurlijk ook te vermoorden. Dus het is heel ingewikkeld als je dan tegelijkertijd 200 of 300 bommen in de lucht hebt om die natuurlijk allemaal uit de lucht te halen. Dat is bijna onbegonnen werk.
Ja, kan Israël zich daar wel tegen verdedigen of wordt de oorlog juist ingewikkelder en bloediger en dodelijker daardoor?
Nou ja, kijk, je kunt je daartegen verdedigen zolang je maar op tijd natuurlijk de raket onderschept die vanuit Iran wordt afgevuurd op Israël. Dat hoop je dan te doen boven gebied wat bijvoorbeeld niet bevolkt is. Dus dat kan de woestijn zijn of de zee of wat dan ook. Maar zodra die raketten met die clusterbommen ja, in bevolkt gebied komen, wordt het heel ingewikkeld om je daartegen te verdedigen. Omdat het zoveel ja, kleine bommen zijn die daaruit ontstaan. En het kan zeker de oorlog bloediger maken. En dat hebben we helaas dus ook gezien in de afgelopen dagen.
Nu zijn die clusterbommen omstreden in het internationaal recht. Kun je uitleggen waarom?
Nou, dat heeft te maken met het feit dat op het moment dat die cluster, ja, zo'n warhead wat dan op zo'n raket zit, dan een soort van vrij wordt gelaten, is dat die clusterbommen, die vallen dan zeg maar richting de grond of richting een gebouw of richting andere dingen. En die zijn expliciet bedoeld om zoveel mogelijk targets te raken. En juist in het internationaal recht wordt gezegd, je mag natuurlijk geen burgers aanvallen. Je mag ook geen civiele infrastructuur aanvallen. Hè? Dus flats waar burgers wonen of andere soort civiele plekken. Maar dat is dus exact wat die clusterbommen doen. Omdat je op het moment dat die worden vrijgelaten, dan heb je geen controle meer over waar die clusterbommen dus precies gaan neerkomen. En ja, kun je dus heel veel schade krijgen. En dus zijn clusterbommen verboden volgens het internationaal recht.
Ja, nu die oorlog tussen de VS, Israël en Iran, die gaat natuurlijk door. De inlichtingendienst van de VN, Tulsi Gabbard, die heeft gezegd dat de Verenigde Staten geen aanwijzingen had dat Iran in de afgelopen 6 maanden, dus sinds de oorlog in juni van vorig jaar, dat ze weer bezig zijn met hun atoomprogramma opbouwen. Daar hadden ze geen aanwijzingen voor. Je zou kunnen redeneren van ja, is deze oorlog die Amerika en Israël tegen Iran zijn begonnen dan wel zo legitiem? Of is het toch een stukje controversiëler geworden?
Nou, dat is een goede vraag. Ik heb natuurlijk ook de uitspraken gezien van Tulsi Gabbard. En die moeten absoluut in context worden geplaatst. Kijk, wat Tulsi Gabbard gezegd heeft, is dat de nucleaire faciliteiten, hè, de fabrieken en de faciliteiten, dat die niet opnieuw zijn opgebouwd in de 6 maanden. Maar dat is ook niet de aanleiding geweest voor de Amerikanen om de aanval te starten. Hè. De casus belli, zoals dat wordt genoemd, hè, dus de reden om de oorlog te starten, is geweest voor de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was om het verrijkte uranium, hè, wat al bijna zover verrijkt was dat er dus een nucleair wapen van kan worden gemaakt, dat het Iraanse regime ermee bezig was om die 400 tot 600 kilo van dat uranium zover onder de grond te verstoppen, dat zelfs de speciale Amerikaanse B-2 bombers, hè, zoals die worden genoemd, dat zelfs die er niet bij kunnen. En dat is de directe aanleiding geweest om voor de Amerikanen om aan te vallen. Dus ja, het gaat niet zozeer om dat het Iraanse regime hun fabrieken niet meer heeft opgebouwd of herstart. Het gaat om dat uranium, wat anders buiten bereik van Amerika en Israël zou zijn gekomen.
Ja, je zegt van dat was dan een van de doelen, zeg maar, waarom, of een van de redenen waarom deze oorlog is gestart. Aan het begin van de oorlog hebben ook zowel Israël als de VN de VS gezegd dat ze toch hopen op een regime change. Dus dat het huidige islamitische regime vervangen zou worden door een andere bestuur in Iran. Maar dat doel, dat lijkt ook best wel ver weg. Er zijn veel experts die zeggen dat de bombardementen van Amerika en Israël, dat die niet gaan helpen om een regimeverandering te bewerkstelligen. Denk jij dat het nog realistisch is dat het Ayatollah-regime in Iran vervangen zou worden door deze oorlog?
Nou ja, kijk, het is heel lastig. Allereerst is het denk ik heel lastig om in te schatten wat de exacte situatie is op dit moment in Iran, omdat we gewoon heel weinig beelden en foto's krijgen vanuit Iran. Ook omdat het Iraanse regime natuurlijk opnieuw het internet heeft platgelegd, waardoor communicatie nagenoeg onmogelijk is. Dus dat ten eerste. Dus het is heel lastig om het in te schatten. Ten tweede, natuurlijk hopen de Israëli's en Amerikanen en wij allemaal die achter de vrije westerse beschaving staan, dat het Iraanse volk ontdoen wordt van dit vreselijke regime. Je kunt inderdaad niet een regime naar een land naar vrijheid bombarderen. Je kunt niet een land naar democratie bombarderen. Wat trouwens ook een hele dure les is geweest voor de Amerikanen uit de Irak- en de Afghanistan-oorlog. Maar dit is alleszins anders. Hè? De Amerikanen en de Israëli's hebben vanaf het begin gezegd: wij kunnen niet voor regime change zorgen. Het enige wat wij kunnen doen is onze militaire doelen behalen en de voorwaarden creëren voor het Iraanse volk om in opstand te komen en zelf hun regime omver te werpen. En dat is uiteindelijk wat er zal moeten gebeuren. Het Iraanse volk, zal dat moeten doen. De verandering moet van binnenuit komen. Omdat het anders gewoon ja, wachten is totdat een nieuw regime of een ander regime het weer overneemt. Hè, zodra de Amerikanen en de Israëli's weg zijn. Dus die verandering moet echt van binnenuit komen. En het is mogelijk. Het is mogelijk. Alleen niemand weet hoe groot de kans is.
Tegelijk, als we de afgelopen dagen kijken, zijn er een aantal leiders van het Iraanse regime die zijn uitgeschakeld. Onder andere het hoofd van de inlichtingendienst, meen ik, van de Revolutionaire Garde. Ook een minister van inlichtingen. Tegelijk heb je te maken met een hele grote organisatie. En het wil natuurlijk niet zeggen dat als een hoofd van een afdeling wordt uitgeschakeld, dat die afdeling daarmee vleugellam is. Mijn vraag eigenlijk achter deze vraag is: van gaat het Israël en Amerika lukken om het regime zodanig te verzwakken dat het volk van Iran überhaupt een kans heeft om in opstand te komen?
Nou, dat denk ik absoluut wel. Daar ben ik van overtuigd dat dat lukt. Hè? Israël en Amerika hebben op dit moment volledige dominantie in de lucht. Hè, in het luchtruim boven Iran. Hè, het luchtafweer van Iran is nagenoeg compleet uitgeschakeld. Dus ik denk dat je zeker de voorwaarden kunt scheppen. Maar wat jij net zei is een hele terechte opmerking. Kijk, het Iraanse regime is niet een eenmansregime geweest. Zoals we dat bijvoorbeeld in Libië hebben gezien met Gaddafi of in Syrië met Assad. Het is geen eenmansregime. Het Iraanse regime is zo ver, ja, laten we zeggen, geïnfiltreerd en doorgewerkt in de hele Iraanse maatschappij, dat inderdaad, als je alleen maar een hoofd van een bepaalde afdeling, zelfs een belangrijke afdeling, elimineert, dat betekent niet dat de rest van de afdeling stopt met functioneren. Dus dat is inderdaad de grote uitdaging die hier is. Wat ik wel daarbij wil zeggen, is dat wat we vaak zien in dit soort oorlogen, en we kunnen natuurlijk wel degelijk stellen dat Israël en Amerika natuurlijk ja, superieur zijn wat betreft de oorlogsvoering tegen het Iraanse regime, is dat er vaak een moment komt, een bepaald tipping point in zo'n oorlog, dat er leden van de revolutionaire garde en van het reguliere leger en misschien wel van de politie gaan deserteren. Omdat ze eieren voor hun geld kiezen, hun families in veiligheid willen brengen. En dat, je weet nooit van tevoren wanneer dat tipping point precies gaat komen. Maar als dat tipping point komt, en ik heb er wel vertrouwen in dat dat gaat komen, ja, dan nemen de kansen voor het Iraanse volk enorm toe om in opstand te komen, omdat er dan ook meer wapens beschikbaar zullen komen. Want op het moment dat mensen deserteren, dan ja, zullen wapenopslagen en hun eigen wapens, ja, die zullen beschikbaar worden voor andere mensen. Dus het hangt inderdaad van heel veel factoren af. Maar ik zou toch zeker zeggen dat de kans 50-50 is. En uiteindelijk hangt het er zeker vanaf, ja, hoeveel mensen uiteindelijk die straat op durven om hun land terug te pakken.
We gaan van Iran naar Libanon, want in de afgelopen 24 uur heeft het Israëlische leger 20 Hezbollah-terroristen gedood in het grondoffensief wat zij begonnen zijn in het zuiden van Libanon. Kun jij een korte update geven van hoe die voortgang gaat van de militaire operaties die er gaande zijn tegen Hezbollah?
Zeker. Kijk, de Israëli's zijn nooit voornemens geweest om opnieuw een oorlog te starten met Hezbollah. Dat was absoluut niet onderdeel van de wil van de Israëlische regering en ook niet van het leger. Maar ja, Hezbollah heeft zich natuurlijk bij het Iraanse regime gevoegd en daarmee kan een antwoord natuurlijk niet uitblijven. Het doel op dit moment is natuurlijk om de volledige infrastructuur van Hezbollah in Zuid-Libanon te ontmantelen. Maar op dit moment zijn Israëlische strijdkrachten bezig om, en dat noemen we ja, een soort van buffer te creëren, een far-forward buffer. Hè? Dus een buffer die ja, toch wel redelijk ver Zuid-Libanon ingaat, om de veiligheid van de Israëlische bewoners in Noord-Israël te kunnen garanderen. Hè? Dat er dus geen gevaren zijn voor deze mensen, omdat die natuurlijk al gaandeweg de oorlog de afgelopen 2,5 jaar natuurlijk uit hun huizen zijn gevlucht en ontheemd zijn geweest. Dus daar is de IDF op dit moment mee bezig. Voor de rest weten we niet heel veel over de vervolgstappen. Maar wat we wel weten is dat Hezbollah op dit moment in Zuid-Libanon eigenlijk op dezelfde manier wordt benaderd als het Iraanse regime in Iran. Er is geen mogelijkheid voor Hezbollah meer in Zuid-Libanon. Dat is ook wat de IDF heeft gezegd. Maar ook dat zal uiteindelijk in samenwerking moeten gaan met een welwillende Libanese regering. En ook dat zien we. Stapje voor stapje zien we dat komen, dat ook de Libanese regering zich uitspreekt tegen Hezbollah.
Ja, dat laatste, daar wil ik nog eventjes zo meteen op terugkomen. Maar die start, hè, van dat offensief, want het is een grondoffensief. Dat betekent ook dat er een grotere impact is op de burgerbevolking. Dat er meer burgers worden geraakt. Dat komt Israël dan weer ook weer wereldwijd op kritiek te staan. En vooral vanwege de verwachte heftige humanitaire gevolgen die zo'n grondoffensief zou hebben. Is dat inderdaad een terechte zorg wat jou betreft?
Ja, deels wel. Deels zie je natuurlijk dat in geval van een grondinvasie zie je vaak dat je gevecht hebt op hele kortere afstand, waarbij je beslissingen moet nemen in zo'n kort tijdsbestek, dat het risico op fouten maken natuurlijk ook groter wordt. Waardoor je bijvoorbeeld wel burgers raakt, helaas, of civiele infrastructuur raakt. Aan de andere kant zijn de inlichtingen van Israël, zeker als het om Libanon gaat, zo goed. En zijn die zo diepgaand dat ik ook wel vertrouwen heb in de IDF dat ze dit op een zo secuur mogelijke manier zullen doen. Wat ook het protocol is van het leger overigens, om de burgers zoveel mogelijk te ontzien. Maar wel om Hezbollah aan te pakken. En ja, de natuurlijk komen de beschuldigingen richting Israël, die komen al snel. Dat is helaas iets waar we aan gewend zijn geraakt. Alleen ik zie een leger dat op een hele goede en morele manier zich aan het recht probeert te houden. En dat is alles ook wat je van een leger kunt vragen in tijden van conflict.
Ja, kan Israël volgens jou deze oorlog, hè, tussen Hezbollah en Israël, kunnen zij nu voor eens en voor altijd afrekenen met Hezbollah? Of is dat eigenlijk irreëel en blijft het gedachtegoed en de ideologie van Hezbollah toch bestaan, zoals we eigenlijk ook een beetje zien in Gaza?
Ja, kijk, het gedachtegoed zal zeker blijven bestaan. Dat is niet iets wat je weg kunt bombarderen. En wat je wel kunt doen is de organisatie dusdanig verzwakken dat zij niet meer in staat zijn om een gevaar voor jou te vormen. En dat is het grootste doel natuurlijk. En als daarbij zou komen dat er een intensiverende samenwerking komt met het Libanese leger en de Libanese overheid, ja, dan kun je wel grotere stappen zetten dat Hezbollah überhaupt nooit weer aan de macht komt. Dus dat zou uiteindelijk het tweede, derde en vierde stap moeten zijn. Maar op dit moment is het voornaamste doel om Hezbollah gewoon dusdanig te decimeren dat ze op geen enkele manier meer een bedreiging vormen voor de staat Israël.
Ja, laten we het hebben over die Libanese regering, want die lijkt zich ook steeds meer tegen Hezbollah te keren. Is dat nieuw?
Nou, dat is iets wat we in de afgelopen ongeveer jaar, denk ik, mondjesmaat al hebben zien gebeuren. Het begon met af en toe een uitspraak van de nieuwe premier van Libanon, hè, meneer Aoun, hoe je het ook uitspreekt. En je ziet dat die uitspraken die worden steeds steviger, hè, die worden steeds groter. Wat nu ook gebeurd is in Libanon is dat Hezbollah niet meer het verzet wordt genoemd, maar de islamitische terreurorganisatie. Nou, dat is natuurlijk een gigantische stap. Om dat narratief van wij zijn onschuldig verzet en wij verzetten ons tegen de agressor, om dat narratief te veranderen en om mensen beter te informeren. En zij zien natuurlijk ook dat samenwerking met Israël en met de Amerikanen natuurlijk, ja, hun veel meer voordelen zal opleveren dan het vechten tegen Israël en de Amerikanen. Ook als het gaat om economische vooruitgang en investeringen en überhaupt vrede en stabiliteit. Dus we zien dat die regering zich steeds meer, pro-Israël wil ik absoluut nog niet zeggen, maar zeker toenadering begint te zoeken. Tot Israël, tot Amerika en laten we hopen dat zich dat doorzet.
Ja, en is dat nu met name in woorden of uitzicht dat heeft de Libanese regering, hebben zij ook daadkracht ten opzichte van Hezbollah? Of is daar echt een enorm machtsverschil tussen die twee?
Nou, het is nu voornamelijk nog in woorden. Kijk, het grote probleem is in Libanon dat als je kijkt naar het Libanese leger, die staan op plek 115 van de 145 legers ter wereld. Dus die hebben eigenlijk een zeer zwak leger. Het Hezbollah heeft natuurlijk een veel sterker leger eigenlijk. Die hebben natuurlijk gewoon een staat in een staat gebouwd. met een leger van zichzelf. Maar goed, als Israël door blijft gaan op deze manier, dan zal er een moment komen dat het Libanese leger wel weer meer kans krijgt om de macht misschien over Zuid-Libanon terug te pakken. En dat kan natuurlijk ook in samenwerking gaan met enkele christelijke milities in Zuid-Libanon, die van oudsher natuurlijk al ontzettend achter Israël staan. Dus we moeten afwachten in hoeverre Israël inderdaad Hezbollah gaat verzwakken en of we dan een constructie kunnen krijgen dat Zuid-Libanon ontdoen wordt van de macht van Hezbollah.
Ja, laatste vraag, Raouf. Want als we de oorlogen, eigenlijk is het één oorlog, maar als we die conflicten zeg maar bekijken, is het natuurlijk alles behalve zeker hoe dingen zich gaan ontwikkelen en of dat in het voordeel zal zijn van Israël of niet. Maar wat is jouw verwachting? Hoe lang gaat deze oorlog nog aanhouden?
Ja, dat is natuurlijk lastig om in te schatten. Hè. Ik had eigenlijk al vrij snel gezegd van nou, dit zal wel tot na Pesach duren. Dat geloof heb ik nog steeds wel. En ik denk ook nog wel eens dat het nog wel eens wat langer kan gaan duren dan
na Pesach. En Pesach is over een weekje of twee, geloof ik, hè?
Ja, klopt. Over 2 weken inderdaad. Dus dat zal nog wel wat langer gaan duren. Zeker ook omdat nu het grondoffensief in Libanon is gestart. Er wordt op meerdere fronten gevochten. En op hoe meer fronten er wordt gevochten, hoe langer het vaak duurt. Ik ben echter wel heel optimistisch als het gaat om de positie van Israël. Als je kijkt naar wat de Amerikanen en Israël in de afgelopen weken hebben gedaan met het Iraanse regime. Dat zien we ook overigens aan het aantal ballistische raketten wat wordt afgevuurd op Israël. Dat neemt ook met de dag dat af. Er zal een moment komen dat de ballistische raketten op zijn. Dat geloof ik zeker. En dan zie je eigenlijk dat Israël de grote dreiging van het Iraanse regime, wat natuurlijk decennia lang heeft gezworen om Israël te vernietigen, die zal op den duur zo klein zijn dat Israël zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken. En ja, dat is natuurlijk een vooruitzicht wat we misschien een jaar geleden niet hadden durven dromen. Dus wat dat betreft ben ik zeker optimistisch als het gaat om de positie van Israël.
Raouf Leraar, dank voor jouw toelichting. Ja, Kees, het nieuws wordt gedomineerd op dit moment ook door alweer de oorlog in het Midden-Oosten. Hoe kijk jij naar al die aanvallen die plaatsvinden op Israël?
Als echt een verschrikkelijk iets. En iets wat ik ook wel vaker tegen mensen zeg. Besef dat als Europa in zijn totaliteit, als een land, groot land, Spanje, Italië, ons land, Duitsland, als wij diezelfde raketten richting ons zouden krijgen, wij daar niets tegen zouden kunnen beginnen. Ja, er komt nu dat systeem in Duitsland, dat Arrow-systeem. Dat is een Israëlisch systeem.
Een soort beveiligingssysteem.
Precies,
dat,
en het Israëlisch systeem moet Europa gaan vrijwaren van dit soort aanvallen. Dus maar het gaat niet richting ons, nee. Maar als je ook ziet wat Raouf natuurlijk net geweldig illustreerde, van hoe er ook lukraak wordt geschoten en ook niet en Joodse mensen helaas omkomen, maar ook Palestijnse mensen, ook die zijn helaas. Dat is ongelooflijk om je dat te realiseren. Mm-hmm. Dus
En tegelijk de situatie niet alleen in Israël, maar ook in Iran en in Libanon is ook ernstig vanwege de oorlog.
Absoluut.
En vanwege de grondoorlog in Libanon. Ja. Beseffen we dat hier genoeg, denk je?
Ik ben van een wat oudere generatie. Er was ooit een lied, een popsong, dat is War, What Is It Good For? Waar is oorlog goed voor? Mm-hmm. Absolutely nothing, de man die dat zong. Ja, maar we weten ook dat oorlogen inderdaad helaas gevoerd worden. En ik houd daar niet van. Ik vind dat heel erg. En toch besef ik dat dit, mijns inziens, niet anders kon. Mm-hmm. En inderdaad, juist ook vanwege het Iraanse volk zelf, die zo snakken naar die vrijheid.
Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want we hebben het ook met Raouf gehad over Iran en over de kans dat het huidige zittende regime, het Ayatollah-regime, omvergeworpen zou worden of niet. Veel mensen zeggen van nou, internationaal gezien, of volgens internationaal recht, mag deze oorlog niet. Anderen zijn er juist wel heel erg voor, omdat het Iraanse volk zo wordt onderdrukt. Hoe kijk jij daar zelf naar?
Ja, ik vond het wel bijzonder dat Raouf in elk geval de kans dat er een regime change, dus een verandering van een regering daar van een machthebber zou komen, dat hij die dat hij dat inderdaad kansen toedicht. Mm-hmm. Het punt is dat, zoals ik al zei, ik vind een oorlog een verschrikkelijk iets. Mm-hmm. Maar ja, dat kun je ook kijken naar bijvoorbeeld wat gebeurde er op D-Day, hè, dat Europa uiteindelijk bevrijd werd. En als je dan bijvoorbeeld, als ik dan in de Ardennen kom, of trouwens ook bij Margraat, waar dan ook, je ziet al die honderden, duizenden graven, je ziet die jonge levens. Dus, hoe kun je daar kan het nooit blij van worden. Mm-hmm. Maar in deze situatie, waar de dreiging ook inderdaad steeds toeneemt, is het hoe kijk ik er tegen? Nou ja, ik vind het verschrikkelijk, maar ik vind het ook in die zin een noodzakelijk kwaad. Mm-hmm. Waarbij je natuurlijk ook ziet, dat kun je zeggen, ja, maar het Nieuwe Testament spreekt er anders over. Nee, er staat ook dat de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dus er ligt ook een mandaat van landen om zichzelf erin te beschermen. Je noemt het internationaal recht. Ja, dat is een fascinerend iets wat nogal eens van staal gehaald wordt. Van ja, waar plakken we dat op? Ja, maar dan zie je dus volgens internationaal recht, zoals onlangs hier ook is uitgelegd, dat betekent dat op het moment dat er een werkelijke dreiging is, dat werkelijk de alleen maar dood en verderf, wat letterlijk ook gebeurde door Gamenei, dat een bepaalde legitimatie geeft om dan wel degelijk op te treden.
Ja.
Maar ik word daar niet blij van. En nee. ik denk aan de levens. En dan zie ik wel dat Israël ook probeert natuurlijk te targeten. Dat er zo min mogelijk mensenlevens daarbij gevallen, of dat er doden vallen. Maar nee, ik bid ook werkelijk dat er vrede zal komen. Mm-hmm. Zeker.
Ja, ja. Heb jij in die zin ook nog hoop voor het Iraanse volk? Hè? Want het is natuurlijk spannend. Het is onzeker of het volk bevrijd zal worden van haar eigen regime, ja of nee. Hoe ga jij daarmee om? Hoe kijk jij daarmee?
Dat het Iraanse volk, als ik dus kijk naar wat er gebeurde, dan zeg ik, ja, maar kijk naar Libië, kijk naar Irak. Het is uiteindelijk toch niet er beter op geworden.
Dat zijn de voorbeelden inderdaad.
Dat zijn de voorbeelden die dan genoemd worden. Waarom zou ik dan nu meer hoop hebben? Omdat ik inderdaad binnen Iran iets zie gebeuren, eigenlijk twee dingen. Mm-hmm. Dat er aan de ene kant ook, zeg maar, het volk het gewoon helemaal beu is, die terreur eigenlijk van deze Shiïtische machthebbers. Maar ook dat er dus geestelijk bezien zoveel is gebeurd en zoveel gebeurt nog altijd. Er is pas iemand afgestudeerd in de VU in Amsterdam die zei wat er op dit moment gebeurt in het Midden-Oosten, in verschillende islamitische landen, en hij noemde nog meer landen dan alleen Iran trouwens, dit is eigenlijk ongekend en nog groter dan in de tijd van Paulus. Ja. Als iets mij hoop geeft, is het dat wel.
Ja. Hoe kun jij in deze tijden van oorlog en onrust in het Midden-Oosten hoop putten uit de Bijbel?
Er is iets. Het heeft te maken met bewogenheid. En ik zei het al, dat aparte woordje, inderdaad, een antiek woord van deernis met het puin. Er is nog een andere tekst, heel bekend uit Ezechiël 37. Waarin een beschrijving plaatsvindt, een voorspellende, een profetische beschrijving van een moment dat het Joodse volk zegt, het is met ons gedaan. Ik lees dat in Ezechiël 37 vers 11. Zegt, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Je ziet ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Dus er komt een totaal wanhopig moment. Het is nu echt afgelopen. Mm-hmm. Het is nu met ons gebeurd. En er staat in de omstandigheid, onze hoop is vervlogen. En dan moet ik denken aan de rokende torens van de vernietigingskampen in Duitsland. Mm-hmm. En dan staat er, profeteer daarom zo, zegt de Heere, Heere, ik zal uw graven openen, u zult uw graven doen oprijzen. Mijn volk, ik zal u brengen in het land van Israël. En dan staat er die prachtige zin, dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. En dan staat de zin achter, ik zal mijn geest in u geven. Mm. Dus ik ben ongelooflijk hoopvol en blij dat ik weet, God brengt zijn volk thuis. Wij, Sarah, jij en ik en al onze kijkers, luisterers, hoe oud of jong ze ook mogen weten, zijn getuigen van, mijn zin is het grootste teken van de eindtijd, de stichting van de moderne staat Israël, 78 jaar geleden.
Ja.
Ik ben 70 plus, ik ben nog geen 78, maar Dus mijn ouders, die inmiddels overleden zijn, die hebben dat letterlijk zien gebeuren. Die hebben iets gerealiseerd.
En het Joodse volk wat vanuit de wereld terugkomt naar Israël.
En dat, dan zie je dat ze komen. Dat er ook de mensen die niet meer zoveel kunnen bijdragen aan de economie al daar. Ouderen of mensen die hulpbehoevend zijn. Ze komen en ze worden ontvangen. En we helpen ze ook als Christen voor Israël. Hè, om, maar dat is zo belangrijk om je dat te realiseren. Dat gebeurt voor onze ogen. En mag het als je bedenkt over die beenderen, dat je denkt aan de 6 miljoen in ons werelddeel. Mm-hmm. In ook in de 102.000 Joden weggevoerd uit ons land. Mm-hmm. Mogen wij dan deernis hebben beseffen, Heer, wat doet u? Hoe kan het dan dit land dan veroordeeld worden? Hoe kan het dan dit land al deze oorlogen wel moet voeren?
Ja.
Dat die tijd spoedig zal komen, dat hij terugkomt.
Zullen we daarvoor bidden?
Graag. Heren, wat hebben wij in uw woord toch geweldige beloften. Heren, wat is het fantastisch om te weten, Heer, dat ja, soms menselijke beloften kunnen falen of vergeten worden of niet meer over gedacht. Heren, maar dat u uw woord, uw belofte niet vergeet. Heren, dat wij die unieke generatie zijn, die met onze eigen ogen de dingen zien gebeuren. 78 jaar, Heren. 14 mei 1948. Dat het moment er was dat u zei eigenlijk, nu is het genoeg. Ik breng mijn volk thuis. We danken u voor die realiteit. We danken u voor datgene wat nog gaat komen. Die geestelijke opwekking. Dat gaat gebeuren, Heer, want u maakt uw woorden waar. En we bidden, we hebben gesproken over Iran. We denken aan wat er gebeurt aan oorlog, Heer, dat er inderdaad een verandering zal komen. We bidden om uw vrede voor Jeruzalem en over Jeruzalem. De landen en volken daaromheen. En roep uit, kom Heer Jezus. Amen.
Amen. Kees, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En ik doe nog één keer de oproep vandaag in deze uitzending om op 21 april naar het midden van Nederland te komen, naar de grote solidariteitsavond die Christen voor Israël organiseert. Op Yom HaTzmaut, dat is Israëlische Onafhankelijkheidsdag. En het doel van deze avond is om onze solidariteit te laten zien met Israël en ook met onze Joodse gemeenschap hier in Nederland. En we hopen dat u allemaal massaal gaat komen. Het wordt een hele bijzondere avond met veel muziek, samenzang, overdenkingen, ontmoeting en sprekers uit binnen- en buitenland. Dus we hopen u allemaal daar te zien. Dat is dus 21 april om 19:30 s'avonds. En als u nou meer wil weten of u wilt kaartjes bestellen, dan kan dat via onze website cvi.nl/israel78. En we hopen u allemaal daar te zien. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.